De schriftlezing vindt u in het eerste boek Samuel, 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 23. Dus 1 Samuel 16 vanaf vers 13. Hoort dan nu allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord.
Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalde hem in het midden zijnde broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David, van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. En de geest des Heeren week van Saul. En een boze geest van de Heeren verschrikte hem. Toen zeiden Sauls knechten tot hem, zie toch, een boze geest Gods verschrikt u. Onze Heer zegge toch uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spelen, dat het beter met u worden. Toen zeide Saul tot zijn knechten, zie mij toch naar een man uit die wel spelen kan en brengt hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide, zie, ik heb gezien een zoon van Isaï de Bethlehemiet die spelen kan, en hij is een dapper held en een krijgsman, een verstandig in zaken en een schoon man, en de Heere is met hem. Saul nu zond boden tot Isaï en zeide, zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. Toen nam Isaï een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenbokje en zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Alzo kwam David tot Saul en hij stond voor zijn aangezicht. En hij beminde hem zeer, en hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Isaï om te zeggen, laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem, en de boze geest week van hem.
De tekst voor de prediking vanmiddag vindt u in een gedeelte van vers 13 en in het begin van vers 14. Vers 13, deze woorden, toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen en de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Dan het begin van vers 14 waar we lezen, en de geest des Heren week van Saul. Thema voor de prediking vanmiddag is David door de geest voorbereid op het koningschap. We denken na over de volgende drie punten. Ten eerste, wie ontvangen de Heilige Geest? Ten tweede, wanneer de geest doorwerkt? En ten derde, wanneer de geest gaat wijken. Dus David door de geest voorbereid op het koningschap. Wie ontvangen de geest? Wanneer de geest doorwerkt? En wanneer de geest gaat wijken? Gemeente. Misschien dat sommigen van u zich dat nog herinneren. Het zou me althans strelen als u zich dat nog kon herinneren, dat ik de vorige keer, toen ik hier was, ik bedoel niet vanmorgen, maar zo'n anderhalve maand geleden, over het begin van 1 Samuel 16 heb gepreekt. Over David, een man naar Gods hart, over God die het hart aanziet en niet zozeer op de buitenkant lijkt. We hebben toen gezien dat de Heere David van achter de schapen vandaan riep en hem verkoos boven zijn broers om koning van Israël te worden, in de plaats van Saul, die intussen als koning verworpen was vanwege zijn verharding in de ongehoorzaamheid. En vanmiddag bepaalt de heilige schrijver ons erbij dat de Heere nu David, nu hij geroepen is en nu hij gezalfd is, ook gaat voorbereiden op dat koningschap. En het is opmerkelijk en leerzaam om daarbij te letten, gemeente, op de leidingen des Heeren. In zijn voorzienigheid zorgt de Heere er zelf voor dat David op een gegeven moment terechtkomt aan het hof van koning Saul. Wat was daar de bedoeling van? Wel, zo krijgt David een hele praktische vorming en voorbereiding op het latere koningschap. Ook tekent de gewijde schrijver ons met enkele woorden in onze tekst met name heel duidelijk hoe na de zalving van David zijn ster, die ster van David, gaat reizen. En dat je bij Saul precies het tegenovergestelde ziet, dat zijn ster gaat zinken. David, die ontwikkelt zich positief. Saul daarentegen helaas steeds meer negatief. Met Saul, als je het rest van het eerste boek Samuel leest, gaat het berg afwaarts. Begonnen met de geest, maar uiteindelijk helemaal geëindigd in het vlees bij de heks van Endor. Ja, beslissend in die ontwikkeling die je ziet in 1 Samuel, als daar steeds Saul en David naast elkaar worden getekend. Beslissend in die ontwikkeling is het werk van de geest, zoals het de tekst ook zegt. Als er immers van David wordt getuigd na die zalving en de geest des Heren werd vaardig over hem, van die dag af en voortaan, dan lees je tegelijk de scherpe tegenstelling daarmee en de geest des Heren week van Saul. Ja, zelfs staat er nog bij, maar dat is een moeilijke zaak, daar gaan we nou vanmiddag niet zozeer op in, een boze geest van de Heren verschrikte hem. Wat betekent dat? Terstond met de zalving tot het koningschap, en die zalving symboliseerde dat iemand de bekwaammakende gaven van de Heilige Geest ontving, ontvangt David ook inderdaad. Hij was totaal onvoorbereid, hij was een jongeling nog, ja eigenlijk nog tot niks in staat, maar ontving hij de noodzakelijke gaven van de Heilige Geest, die hem bekwaam hebben gemaakt en die hem hebben voorbereid op het latere koningschap. En meteen ook begint de geest van Saul te werken. Ja, de ontwikkeling die hierin zit gaat steeds verder voort in het eerste boek Samuel. En dan kun je dat misschien wel zo samenvatten, zoals je dat in dat beruchte lied van de vrouwen van Israël tegenkomt. Dan verslaat Saul nog wel zijn duizenden, terwijl hij nog koning is. Maar David, zijn krijgsheer, die verslaat al zijn 10.000. En uiteindelijk blijft er van dat koningschap van Saul maar een schaduw over. Bij zijn dood zijn de Filistijnen weer oppermachtig. Van David daarentegen zegt de schrift dat hij geleidelijk aan toeneemt in moed en wijsheid en aanzien. Het is ook opmerkelijk, gemeente, om te zien hoe de Heere alles ten goede leidt voor zijn uitverkoren knecht David. Zelfs dat wijken van de geest bij Saul, En dat in bezit genomen worden door een boze geest speelt nog een rol in Gods plan. Want juist daardoor werd David immers aan het hof geroepen. Mede ook omdat het niet onopgemerkt gebleven was dat de Heere met David was. We horen immers een van Sauls hovelingen tegen hem zeggen: zie, ik heb gezien een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, die spelen kan. En hij is een dapper held en een krijgsman en verstandig in zaken. En de Heere is met hem. De Heere is met hem. Dat bleef niet onopgemerkt. En ook daarin zien we, gemeente, hoe David een type was van die meerdere David. In Davids salving en de gevolgen daarvan wordt ook al heen gewezen naar die meerdere David, Gods gezalfde bij uitstek, de beloofde Messias, die grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. Het is opmerkelijk dat we in het Nieuwe Testament over de heiland net zo'n getuigenis horen als over David na zijn zalving. Ook van de jongeling Jezus getuigt de Heilige Schrift: en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Vorige keer hebben we erop gewezen dat David echt niet beter was dan Saul of dan Eliab, maar dat de Heer hem had verkoren om koning te zijn, om nou straks in de lijn van Davids geslacht die grote koning van Israël te verwekken, de Heere Jezus. En dan mogen we ons hier echt verwonderen als we hier te zien krijgen hoe een heilig God bezig is met het ontvouwen van zijn heilsplan voor ons onheilige zondaars, die immers door Davids grote zoon nog gezaligd kunnen worden. Maar gemeente, nou was David in zichzelf ook onbekwaam en onwaardig om in de heilsgeschiedenis, in de geschiedenis van Israël, zo'n belangrijke rol te kunnen spelen, zo'n grote koning te kunnen worden. Er was van David zelf niks bij, hoor, dat hij later zo'n grote koning werd. Allemaal Gods werk geweest. Het werk, zoals de tekst zegt, de gaven van de geest. En letten we dus op dat David door de geest werd voorbereid op het koningschap. En dan willen we in het eerste punt eerst eens bij stilstaan wie nou eigenlijk op die manier de geest ontvangen. Nou, dan is het heel duidelijk in de Bijbel dat er niet alleen David en de koningen uit het huis van David gezalfd werden en zo de Heilige Geest ontvingen, maar dat we ook van die koning Saul heel nadrukkelijk lezen bij zijn zalving dat hem gezegd wordt: en de geest des Heren zal vaardig worden over u. Ja, verschillende keren vertelt de Heilige Schrift dat dat ook inderdaad gebeurd is bij Saul. Bijvoorbeeld, u kent dat verhaal wel, toen Saul een hoop profeten tegenkwam en hij zo door de geest vervuld werd dat hij met die profeten begon te profiteren, zoals het spreekwoord in Israël ontstond, is Saul ook onder de profeten. En het wordt ook heel nadrukkelijk verteld dat toen hij de inwoners van Jabes bevrijdde, dat hij dat heeft gedaan nadat de geest des Heren vaardig over hem was geworden. Dus ook koning Saul heeft voor zijn ambt als koning, net zo goed als David, de Heilige Geest ontvangen. Tja, en toch, dat blijkt wel uiteindelijk, gemeente, in de ontwikkeling van die twee, toch is er een heel verschil tussen hun beiden, tussen Saul en tussen David. Om het maar eenvoudig zo te zeggen, bij David werkte de geest steeds meer door en Saul raakte hem uiteindelijk juist weer helemaal kwijt. Daarover straks in het tweede en het derde punt van de preek meer. Maar is de vraag natuurlijk wel gewettigd, ontvingen Saul en David de Heilige Geest nou op dezelfde manier? Is hun beide zalving en verkiezing tot het koningschap volkomen gelijk te stellen? Ja, op het eerste gezicht wel. Door dezelfde profeet Samuel tot koning gezalfd. En in hun beide geval werd de geest vaardig over hen. En toch, gemeente, als je er dieper in graaft, dan zie je dat dat niet gelijk was. Dat Saul zich meer en meer openbaart als een zelfhandhaver. Als een vijand van God, als iemand die zijn eigen eer zoekt. En die de eer van God niet zo belangrijk vindt. En die daarom wel graag koning wil zijn. En die daarom ook wel met die gaven van de geest wil pronken. Maar niet tot Gods eer. Saul openbaart zich als een verworpene. Bij David, zeker hoor, met vallen en opstaan, daar zullen we het straks nog wel over hebben. Bij David gaat dat anders. Die mag toenemen. Die mag groeien in het geloof. Wat lees je daar geen kostelijke getuigenissen van in zijn psalmen? David openbaart zich als de man naar Gods hart. Dus ontvingen ze de Heilige Geest nu op dezelfde manier. Het lijkt aanvankelijk zo. Beiden door Samuel gezalfd. Beiden geroepen door de Heer om koning te zijn. En van beiden lezen we in de schrift dat de geest vaardig over hen werd. Maar als je nou de grondtekst, de Hebreeuwse grondtekst bedoel ik, goed leest, dan kom je al een hele opmerkelijke, kleine, maar wel fijne nuance tegen. Een verschil dat we helaas in de Nederlandse vertalingen niet terugvinden. Als daar wordt gesproken over het vaardig worden van de Heilige Geest, over Saul en ook over David, dan wordt daar wel hetzelfde werkwoord gebruikt dat dan vertaald wordt met vaardig worden, maar het Hebreeuws heeft bij David een ander voorzetsel dan bij Saul. Bij Saul lees je dat de Heilige Geest over hem kwam. Daar staat er al in het Hebreeuws. Over iemand heen betekent dat zo ongeveer. Maar bij David lees je dat de Heilige Geest, ja, wordt ook vertaald met over hem kwam. En daar staat er niet al in het Hebreeuws, maar el. En dat betekent eigenlijk zoiets als tot in je. Helemaal in je. Voelt u het verschil aan? Bij Saul was het uitwendig, bij David was het inwendig. Saul die wordt dan bij tijden wel aangegrepen door de Heilige Geest en dan profiteert hij, dan doet hij heldendaden, dan is hij op zo'n moment geschikt om zijn ambt als koning uit te oefenen. Maar bij David drong de Heilige Geest steeds meer in hem door, vervulde hem, wederbaarde hem. Dat gaf geestelijke groei in Davids leven. Terwijl bij Saul uiteindelijk juist geestelijk bergafwaarts gaat. Wat is dus dat dus uiteindelijk een enorm verschil gemeent? Ja, het maakt wel uit hoe degene die de Heilige Geest ontvangt daar nou mee omgaat, gemeente. Of we nou wandelen door de geest, of dat we, dat kan ook, zegt de schrift, de geest uitblussen, de geest bedroeven, de geest wederstaan. Toen we het de vorige keer over hadden dat David een man naar Gods hart was, toen was dat niet omdat het hart van David van nature nou beter was dan het hart van Saul, maar omdat daar het werk, het wederbarend werk van de Heilige Geest in openbaar komt. Terwijl Saul iemand is die de geest heeft weerstaan. Als je de Bijbel goed leest, dan is het ook eigenlijk zo geweest dat koningschap van Saul voor het volk Israël eerder bedoeld is geweest als een straf. Immers, je leest dat ze naar de profeet Samuel toe gaan en zeggen, nou willen wij ook wel eens een koning hebben. Net als al die andere volken om ons. Geef ons een koning. En dan zegt de Heere tegen Samuel: ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Israël begeerde een koning om te zijn als alle andere volken, terwijl ze juist heel anders moesten zijn dan alle andere volken. Terwijl God zelf hun koning was, hadden ze geen aardse koning nodig eigenlijk. Maar in Davids koningschap ligt dat anders. Dan blijkt toch weer in dat geslacht van David Gods trouw en Gods genade. Dan blijkt zijn heilsplan van God via het geslacht van David te gaan. Dan laat God daarin zijn volk niet los. Via Davids huis is uiteindelijk God toch weer zelf koning over Israël. Dat zien we bij die koning in het huis van David, die inderdaad getrouw, theocratisch hebben geregeerd, van wie de schrift getuigt dat ze gedaan hebben wat goed was in de ogen des Heren. Dat zie je bovenal in de koning der koningen, de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, die nooit één zonde heeft gehad, nog gedaan. Aan wie, gemeente, schenkt de Heere dus zijn Heilige Geest? In principe aan allen die die geest nodig hebben, als ze tot welke taak dan ook geroepen worden. Er is wat dat betreft ook een algemene werking van de Heilige Geest. Je mag ook zeggen, wie mogen nou verwachten de Heilige Geest ontvangen? Allen die dat nodig hebben, die daar van harte om bidden en om smeken. En dan kan er zelfs gezegd worden, na het Pinksterfeest, dat de Heere zijn geest op alle vlees heeft uitgestort. Op dat zondige, op dat vleeselijke van ons mensenkinderen. Dat God van tevoren geen voorwaarden stelt aan degenen die hij zijn Heilige Geest wil schenken. Dat zelfs de slechtste, de hardste, de grootste zondaar, de mens met het koudste hart, nog door zijn Heilige Geest bezocht kan worden en vermuld kan worden. Zullen jullie dat nooit vergeten dat dat kan, want dan is het nooit hopeloos voor een arme zondaar, een onbekeerde in eigen ogen, dan is het niet hopeloos zolang het nog genadetijd is voor dat verbondskind dat naar het schijnt God de rug heeft toegekeerd. Bij de Heere is niets onmogelijk. Hij kan ze arresteren en terugbrengen. Vraag daar maar ook om. De Heere wil zijn Heilige Geest dus nog schenken aan allen die hem daarom leerden bidden. De Heer Jezus zegt dat heel duidelijk als hij zegt, als nou aardse vaders die slecht zijn, hun kinderen al geen stenen voor brood geven, geen schorpioen voor een ei geven, zal dan mijn hemelse Vader, degene die dag en nacht tot hem roepen, niet horen? Ja, hij zal ze de Heilige Geest schenken. Maar gemeente, maakt ons dat nou zorgeloos? Maakt ons dat nou lijdelijk als we dat goed verstaan? Zo van, het komt uiteindelijk toch wel goed? Nee, in de volgende twee punten van de preek zullen we wel zien dat we daarin ook een hele grote eigen verantwoordelijkheid hebben. Ik stip het al aan. Hoe gaan we nou eigenlijk, nadat we de geest ontvingen, met de Heilige Geest om? Waarom is hij nou van Saul geweken? En waarom heeft hij Davids leven nou juist meer en meer beheerst? En voor we daarover in het tweede en derde punt gaan nadenken, willen we nu eerst samen van zingen, gemeente, dat we allemaal de geest toch nodig hebben. Dat we zonder die geest niet kunnen. Vandaar dat gebed in Psalm 119 vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En ook in vers 6, in het slot van dat vers, komen die gedachten tegen. En door uw geest al de eisen van uw recht, zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden. 119 vers 3 en 6. het amen op de prediking zingen we van Psalm 51, de versen 6 en 7. 51 vers 6, verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat mij van uw heilige geest niet scheiden. En vers 7, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Dus 51 vers 6 en vers 7, na het amen op de prediking. In het tweede punt, gemeente, denken we erover na wanneer de geest nou doorwerkt. Zoals we dat heel duidelijk hebben gelezen bij David. Is het zo dat wanneer we de Heilige Geest eenmaal ontvangen hebben, dat het dan verder automatisch allemaal wel goed zou komen? Calvijn zegt, daar moet je op twee manieren over spreken. Hij zegt, ja, dat is zo. Aan de ene kant is dat zo. Hij zegt, de geest van God, voor zover die ons een pand is. U weet, zo spreekt de catechismus er ook over. Voor zover die ons een pand is van het eeuwige leven, zal ons nooit ontnomen worden, als we maar waarlijk door hem wedergeboren zijn. Ja, dat laatste moet u dus niet vergeten. Als we maar waarlijk door hem, door de geest, wedergeboren zijn. Nou, dat zie je inderdaad heel duidelijk in Davids leven. Zelfs na die zware en droeve val met Bathseba, laat de Heere hem niet los. Maar ik heb het toen straks al gezegd, gemeente, als we nou de Heilige Geest van de Heere in beginsel ontvangen hebben, dan moeten we er wel werkzaam mee worden. Dan moeten we, begrijpt u dat maar niet verkeerd, maar dan moeten we daar mee aan het werk. Ik bedoel niet zelf in eigen kracht aan het werk, maar dan moet je ook met en uit de Geest leven. De apostel Paulus spoort de gemeente aan om te wandelen door de geest. Te wandelen, te leven op zo'n manier dat dat samen kan gaan met de geest. U weet, hij noemt bijvoorbeeld het voorbeeld dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En hij zegt, hoe kan je dan in hetzelfde lichaam hoererij plegen? Dan gaat de geest toch op de loop. Dan gaat hij toch wijken. Dus wandelen door de geest. Dat is leven overeenkomstig Gods geboden. Dat is leven in afhankelijkheid van de Heer. Zonder mij vermoogt gij niets. En dan wordt het ook zo belangrijk. En dat verstaan Gods kinderen wel. Ik zeg niet dat ze het altijd genoeg verstaan. Maar dan wordt het ook zo belangrijk dat we een teer leven uit de geest kennen. We moeten dan veel aan Gods genadetroon gelegen worden. Dan zul je toch ook iets moeten kennen van de stille omgang met God, van een levensgebedsleven dat ook in stand gehouden moet worden. Dat is noodzakelijk, opdat de geest steeds meer gaat doorwerken. En wat is het dan ook nodig om steeds weer te strijden in de strijd die we hebben met de wereld, ons vlees en met de overste van deze wereld, om steeds weer te strijden met de geestelijke wapenrusting die de schrift ons noemt. En dan moeten we vooral het zwaard des geestes, zoals Gods woord wordt genoemd, altijd bij de hand houden. Ons daar voortdurend door laten onderwijzen, dat ook voortdurend in die geestelijke strijd gebruiken. Hopen, gemeente, op geestelijke groei. Verlangen dat de geest zou doorwerken in je leven. Ja, en dan een hele slordige kerkgang. Niet of nauwelijks naar Gods huis gaan. Ja, dat vloekt natuurlijk met elkaar. Als je nat wil worden, moet je echt wel in de regen gaan staan.
En het zal ook altijd een strijd blijven, hoor, tot de laatste snik. Want zegt de schrift, ons vlees, dat begeert tegen de geest in. En de Satan, die weet dat wel, die gaat dan ook rond als een briesende leeuw en zoekt wat dat betreft u te ziften als de tarwe. In de christenwijs van Bunyan lees je dat Christen, de hoofdpersoon van het boek De Christenwijs, in de strijd tegen Apollyon, dat is de duivel die hem de weg verspreidt, haast verloren zou zijn gegaan als hij niet nog net op tijd het zwaard des geestes had gebruikt. Gods woord. Ja, Gods woord, dat lezen we heel duidelijk in de Bijbel. Daar heeft de Satan het niet van terug. Dan druipt hij af met zijn staart tussen de benen. Zie je bijvoorbeeld heel duidelijk als hij Davids grote zoon, de Heer Jezus, in de woestijn wil verleiden, wil verzoeken. Als deze op die verzoekingen, op die verleidingen steeds weer antwoordt met er staat geschreven, en dan de schrift op de juiste manier citeert, dan geeft de Satan uiteindelijk helemaal op. Hij weet maar al te goed dat het waar is wat er in Gods woord staat. Al wil hij u en mij misschien wel wijsmaken dat je het allemaal niet zo letterlijk moet nemen. Dat het niet waar is. Maar zelf weet hij het wel. Hij heeft het er dan ook niet van terug. Mag ik u eens wat vragen, gemeente? Denk toch dat verschillenden van u, de een misschien lang geleden, de ander misschien nog niet zo lang geleden, de Heilige Geest mochten ontvangen. Groot voorrecht. Maar wat heeft dat nou eigenlijk tot hiertoe, daar moeten we onszelf wel in onderzoeken, wat heeft dat nou eigenlijk tot hiertoe uitgewerkt in uw leven? Was er voortgang? Nam u toe in de genade? Groeide uw geloof? Werd uw inwendige mens van dag tot dag vernieuwd? Of was er stilstand? U ging erop rusten, alsof er niet meer gestreden moest worden. Of zelfs, dat kan ook, achteruitgang, verachtering in de genade. Wat erg, gemeente, als wij verachteren in de genade, omdat we ons, dat zit er vaak achter, met een onzorgvuldig leven weer in de duisternis brengen. Omdat je weer toe gaat geven aan al die wereldse verleidingen. Omdat je toch die boezemzonde aan de hand houdt. De apostel waarschuwt in dat verband. Hij zegt, daar kun je de Heilige Geest mee bedroeven. En als je de Heilige Geest blijft bedroeven, dan kan het volgende optreden. Dan gaat de Geest, die wordt dan uitgeblust. Je kunt de Geest ook uitblussen. Dan werkt hij nauwelijks meer. Dan lijk je wel weer net zo dood in zonde en in misdaden als je voordien was. Wees daarom gewaarschuwd voor een werelds en onzorgvuldig leven, dat wel de zorgvuldigheden van deze wereld in acht neemt, maar niet de zorgvuldigheid in het onderhouden van Gods geboden. Leef naar Gods geboden, wandel op zijn wegen. Laat er ook veel gebed en psalmgezang in uw hart mogen zijn. Het is immers opmerkelijk in deze geschiedenis dat daar zo nadrukkelijk wordt gezegd hoe Davids psalmen een vrucht waren van het werk van de Geest. Niet alleen omdat ze in de Bijbel staan, die door de Geest is geïnspireerd, maar als je ook ziet wat ze teweeg brachten. Zelfs koning Saul, in zijn slechtste ogenblikken, als die boze geest met hem bezig was, vond daar nog baat bij. Dan ging het beter met hem. Gemeente, jongens en meisjes, vergeet daarom ook niets heel praktisch om, als je in de kerk zit, mee te zingen. Zing maar van ganse harte, met vanuit volle borst mee. Want in de eerste plaats heeft de Heer daar natuurlijk zo'n recht op. En bovendien, daar zul je zelf ook vaak in geestelijke zin baat bij kunnen hebben. Want niet zelden deed de Geest zijn werk als mensen aan het zingen waren. En dan gaat die boze geest, die ook ons verschrikken kan, inderdaad op de loop. Ach, en dan kan ik me wel begrijpen, gemeente, dat het je soms helemaal niet naar zingen is. Dat er ook mensen zijn die heel goed lezen wat ze nou eigenlijk moeten zingen, wat de dominee heeft opgegeven, dat ze dan zeggen, ja, maar dominee, dat kan ik helemaal niet van harte zingen. Kon ik dat maar van harte zingen? Dan wil ik u toch nadrukkelijk aanraden, doe het maar wel. Zing toch mee, al is dat dan met het gebed in je hart, dat het ook echt beleefd zou mogen worden. Ook al mist u alles waar zo'n psalm van zingt, want echt hoor, de Satan gaat op de loop en de geest doet juist vaak onder het zingen zijn werk. Bovenal, bid aanhoudend om de doorwerking van de Heilige Geest. Niet alleen in de aanvang, ontwaak gij noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hoofd, maar zolang als je leeft. God wil daarom gebeden zijn. Het gaat nooit automatisch. En tenslotte nog dit bij dit tweede punt. Zal dat nou geweten worden als de Heilige Geest gaat doorwerken? Jazeker, gemeente. En als u het, dat kan wel hoor, als u het zelf misschien niet opmerkt, omdat u zo weinig van uzelf durft te zeggen, dan zullen anderen die goede vruchten aan uw boom heus wel opmerken. In de vruchten wordt immers het werk des geestes openbaar. David zong God tot Gods eer en streed in de kracht van de geest tegen Gods vijanden, trachtte met de hulp van Gods geest te leven naar Gods geboden. En bovenal bij al zijn lek en zijn gebrekken had de Heere lief. U ook? Jij ook? Wordt u innerlijke mens en verlangt u daar ook naar van dag tot dag vernieuwd? Het kan immers ook zo heel anders. Laat Saul u ten afschrik wezen. Saul begonnen met de geest, eindigt in het vlees. En dat brengt ons bij het laatste punt. De vraag wanneer de geest gaat wijken. Daar zullen we op twee manieren over moeten spreken, gemeente. Er is, en zo is het bij Saul uiteindelijk geweest, een blijvend wijken van de geest, waarbij mensen de geest weer helemaal kwijtraken. Er is ook een tijdelijk wijken van de geest. Het eerste, dat blijvende wijken van de geest, ik zei het wel, dat is heel duidelijk bij Saul het geval geweest. Wordt heel duidelijk als hij op het laatst het niet meer bij de Heere zoekt. En als die hem niet direct antwoord geeft, maar dat hij dan naar de heks in Endor toe gaat. En dat hij op het allerlaatst het niet van genade verwacht, maar het zwaard in eigen hand neemt en zich in zijn eigen zwaard stort. Dus Saul ging van kwaad tot erger voort. Die verhardde zich al meer en meer, die bekeerde zich niet. Toen de Heere de profeet Samuel naar hem toestuurde om hem te vermanen. En wat zit daar nou achter, gemeente? Heel belangrijk dat we daar even op letten. Wat speelde nou zo'n grote rol bij Saul? Ach, dat hij steeds maar weer zijn eigen eer zoekt en niet Gods eer. De gaven van de geest en het koningschap dat hij van de Heere verkregen had, dat alles wilde Saul eigenlijk voor zichzelf gebruiken. Daar wilde hij zelf wat mee worden, daar wilde hij zelf wat mee zijn. En in die houding heeft hij zich steeds meer verhard. Als we lezen wanneer Saul nog helemaal niet zo lang koning is, dat hij gaat offeren voordat de profeet Samuel terug is gekomen. Omdat hij bang is dat het volk anders op de loop zou gaan. Omdat hij niet vertrouwt op de Heer. En dat terwijl hij helemaal niet mocht offeren. Hij was immers geen priester. Het is opmerkelijk hoe Saul reageert als de profeet Samuel hem daarover bestraft. dan zit Saul niet zozeer over de straf in, over de vermaning in, die hij uit Samuels mond krijgt te horen. Maar dan dringt hij er vooral bij Samuel op aan dat Samuel toch alsjeblieft met hem mee zal gaan als hij terug moet verschijnen voor het front van het volk. Zijn eer moest gehandhaafd worden. Hij vond het vreselijk dat hij daar voor de ogen van heel het volk afgaan zou gaan, dat hij dat ook zouden weten, dat hij verkeerd had gehandeld, dat hij vermaand was. Ja, een ongeestelijk mens, gemeente, die bedekt zijn zonde, die vertelt ze nooit aan een ander, die wil daar niet van weten, die wil dat mij weer liefst zo gauw mogelijk vergeten, terwijl een eerlijk gemaakt mens zijn zonde niet alleen voor God, maar ook voor de mensen gaat beleiden. Als je dan later leest, dat is ook zo'n belangrijke episode in het leven van koning Saul, dat koning Saul de Amalekieten moet verdelgen en met de ban moet slaan. En hij doet dat niet. Hij spaart niet alleen het beste vee, dus de beste buit, daar had hij baat bij, dacht hij. Maar hij spaart ook de koning van de Amalekieten, koning Agag. Dan is ook dat om er eer mee te kunnen behalen. Wat zou het immers prachtig geweest zijn als Saul, nadat hij de Amalekieten had verslagen, met die koning Agag aan zijn zegenkar gebonden de stad Jeruzalem had kunnen binnenrijden. Dan zouden de vrouwen nog eens tot zijn eer hebben gezongen. Ja, en als dan op een gegeven moment de vrouwen David en Saul ontvangen en zingen van de duizenden die Saul verslaat, maar van de tienduizenden die David heeft verslagen, dan zegt de schrift dat dat woord kwaad was in de ogen van Saul. En van toen af aan veranderde hij zijn aangezicht tegenover David. Hij was hartstikke jaloers, ziek van jaloezie. Hij kon het niet hebben. Hij kon het niet verdragen dat David van de vrouwen meer eer ontvangt dan hij zelf. Wees gewaarschuwd, gemeente. De Heere kan ons wel op een uitwendige manier doen delen in allerlei gaven van de geest. Maar als we net als Saul daar uiteindelijk alleen maar onszelf mee zoeken en bedoelen, ze niet tot Gods eer willen gebruiken, dan zou het best nog wel eens helemaal verkeerd kunnen aflopen. Ja, dan lezen we zelfs, we horen uit de mond van Jezus zelf, dat er eens aan de hemelpoort zullen staan, die zullen zeggen: hebben we niet in uw naam geprofiteerd? In uw naam boze geesten uitgedreven, met u gegeten en gedronken? Is nogal wat. En de heiland zal zeggen: gaat weg van mij in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden, want ik heb u nooit gekend. Ze hebben zichzelf bedoeld. Ze hebben Gods eer niet gezocht. Ze hebben niet gewild. En daarin hebben ze volhard tot het einde toe, al leek het voor de wereld ook een heel geestelijk bestaan. Ja, ze hebben de Heilige Geest op die manier weerstaan. En daarna worden ze volkomen terecht verwezen naar de buitenste duisternis. Misschien dat u dat verschrikt, dat u als u dat hoort bang bent, omdat u uw eigen hart wel wat kent, dat u daar ook toe in staat zou zijn. Misschien moet u ook wel klagen: ik moet de geest soms zo bitter missen. Ik ben wel eens bang dat hij helemaal van me geweken is. Dan gaat u het met David als het ware uitroepen zoals hij dat doet in Psalm 51 naar de zonde tegen Bathseba. Ai, laat mij van uw heilige geest niet scheiden. Want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. En misschien moet je het wel steeds weer uitzuchten. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Nou, als u dat zo beleeft, gemeente, dan wou ik u toch maar een beetje bemoedigen. Word dan niet wanhopig als u van verwerping hoort gewagen? Verlies dan toch niet alle moed als je ziet dat het man met een mens als Saul zo helemaal verkeerd kan gaan dat hij de geest weer kwijtraakte? Want zo heeft Saul namelijk niet gebeden. Ai, laat mij van uw heilige geest niet scheiden. Zo heeft David gesproken. En die is de geest nooit blijvend kwijtgeraakt. O, zeker, hij had het er wel naar gemaakt dat hij zo in het duister gekomen was. En het leek er ook op dat hij met wat hij had gedaan, met Bathsheba en Uria, in het vlees was geëindigd. Maar weet u waar het verschil nou ligt? Dat is in de reactie op de vermaning door de Heere God. Als de profeet niet Samuel, maar Nathan in dit geval, bij David komt na die zonde en hem klip en klaar zegt: gij zijt die man die des doods schuldig zijt, dan probeert David zich er niet onderuit te praten. Dan wordt hij ook niet kwaad op die profeet, van: hoe durf je dat tegen mij te zeggen, ik ben de koning. Nee, dan erkent hij ook tegenover de Heere: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En toen heeft David wel een hele tijd de vreugde van Gods heil, lees je in Psalm 51, moeten missen. En Gods hand, lees je in Psalm 32, was in die tijd dag en nacht zwaar op hem. Totdat de Heere hem naar schuldbelijdenis opnieuw vergaf en in de ruimte stelde. Dat heeft hij ook gezien. Zeg ik dat om u gerust te stellen? Nee, dat niet. Calvijn zegt in dit verband: wie zal nou niet vrezen voor zichzelf? En wie zal nou niet huiveren als hij overweegt wat er van Saul gezegd wordt, namelijk dat de geest Gods van hem geweken is? En van David, zegt Calvijn dan: wanneer we nou David, zo'n grote profeet, zo horen spreken, als in Psalm 51 bedoelt Calvijn, met welke zorg en zorgvuldigheid hebben wij dan in onze roeping te wandelen en God aanhoudend aan te roepen, dat hij ons van dag tot dag met zijn gaven siert en in onze roeping bevestigt en door de kracht van zijn woord en geest versterkt, totdat wij het uiterste einddoel van ons leven bereikt zullen hebben. Strijd, gemeente, tot de laatste snik toe. En ik hoop dat ik tegen velen van u kan zeggen: welkom in de strijd. Zie dan wel toe dat u de geest Gods niet bedroeft. Wandel door de geest, ziende op hem die trooster heeft beloofd, ziende op Jezus Christus, die als koning regeert en die dat doet door zijn woord en door zijn geest. En die ook als hoge priester bidt voor al we zijn. Ja, die, dat mogen we weten uit zijn woord, een volkomen borg en zaligmaker is. Vertrouw op hem, zegt David, en hij zal het maken. En bovenal, blijft in hem. Zonder mij vermoogt gij niets, maar de Heer heeft ook beloofd: wie in mij blijft en ik in hem, die zal veel vrucht dragen. Vruchten van de geest. Amen.